Welkom bij Project Opgroeien, de podcast van de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam. In deze podcast bespreken wij, Caroline en Lois, twee jeugdverpleegkundigen, alle ins en outs met betrekking tot het opvoeden, het opgroeien en het ouderschap.
We beantwoorden alle vragen die je hebt of waarvan je niet eens wist dat je ze had. Luister vooral naar ons wanneer het jou uitkomt.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Project Opgroeien. En vandaag is de aflevering iets anders dan normaal. We hebben namelijk een gastspreker uitgenodigd en dit vinden we echt superleuk. Zo kunnen we jullie nog meer informatie vertellen over dit onderwerp. En vandaag gaan we dieper in op de spraaktaalontwikkeling. En ik zit hier vandaag niet alleen met Caroline.
Maar we hebben ook Diewertje bij ons. En Diewertje is logopediste bij de Jeugdgezondheidszorg, ofwel de JGZ. Dus wil jij je even voorstellen, Diewertje?
Ja, zeker. Ik ben Diewertje Stompedissel. Ik ben 43 jaar en ben 20 jaar werkzaam als logopedist. En ik ben ooit begonnen op een cluster 2 school. En dat is een school voor kinderen met spraaktaalmoeilijkheden. En daarna heb ik de opleiding gedaan voor preverbale logopedie. En ik heb ook in de kinderrevalidatie gewerkt en nu alweer 11 jaar voor de jeugdgezondheidszorg in Amsterdam als preventief logopedist.
Nou, Diewertje, nogmaals superleuk dat je er bent. Je zei net, ik ben preventief logopedist. Wat houdt dat eigenlijk in?
Nou, dat houdt in dat we zo vroeg mogelijk problemen op het gebied van spraaktaal bij kinderen willen signaleren. En dat doen we om de gevolgen van een communicatiestoornisprobleem te voorkomen of in ieder geval te beperken. En ik doe dat niet alleen. We zitten in een stedelijk team met 15 logopedistes in heel Amsterdam. En dan zien we ouders en kinderen op het ouder- en kindteam, de voorscholen, kinderdagverblijven, soms ook tijdens de spelinloop. We komen op scholen en we kunnen ook bij mensen thuiskomen als er vragen of zorgen zijn over het praten van hun kind.
Dan gaan we nu van start met deze aflevering. En laten we even beginnen bij het begin. We gaan het hebben natuurlijk over de spraaktaalontwikkeling. Maar wat betekenen deze begrippen nu eigenlijk?
Ja, fijn dat je dat vraagt. Want veel mensen gebruiken die begrippen spraak en taal door elkaar. Ik zal het graag even toelichten. Want als we het hebben over spraak, dan hebben we het over uitspraak. Met een moeilijk woord, articulatie. En dat gaat over hoe de klanken, dus de letters, worden uitgesproken. En als we het hebben over de taal, dan gaat het over de woorden die kinderen gebruiken en de zinnen die zij maken. En taal verdelen we dan ook weer onder in het begrijpen van taal, dat komt altijd als eerste, en het produceren van taal, oftewel het praten. En ik zal dit ook nog even toelichten aan de hand van een voorbeeld. Ja, je kind vindt het bijvoorbeeld leuk om met de bal te spelen en je ziet dat hij heel vaak al naar de bal wijst, maar nog niet kan praten. En jij zegt dan als ouder het woordje bal. Nou, en zo leert je kind dat dat ronde voorwerp waar hij zo graag mee speelt, dat dat een bal is. En als je dat een paar keer hebt gedaan en je vraagt aan je kind bal en je kind pakt dan de bal, nou dan weet je, hey, mijn kind begrijpt nu dat dat ronde ding een bal is. Dus het begrip van het woordje is er nu en je kind heeft dat woord dus passief geleerd. En daarna dan zie je vaak dat je kind jou probeert na te zeggen. Dus als jij het woord bal zegt, dan hoor je opeens ba, ba. En dan daarna komt de fase dat je kind wijst naar de bal en uit zichzelf ba zegt. Nou, en dan weet je ook dat je kind dit woordje spontaan kan gebruiken. En dan zeggen we de actieve woordenschat is uitgebreid. En dat je kind een bal in het begin nog een ba noemt, dat zegt dan weer iets over de spraak, over de uitspraak. Want je kindje heeft nog meer ervaring en rijping nodig om het woord bal volledig uit te kunnen spreken.
En ik hoor jou nu zeggen rijping. Bedoel je daarmee ervaring of?
Ja, het kindje moet eigenlijk het woordje nog veel vaker horen. En het kindje moet ook wat ouder worden om alle klanken te leren uitspreken.
Oh ja, oké. Okay. Want hoe verloopt de normale spraaktaalontwikkeling bij jonge kinderen dan eigenlijk?
Nou, de taalverwerving die verloopt bijna automatisch. Je kunt als ouder en kind eigenlijk niet snel iets verkeerd doen. De belangrijkste voorwaarde eigenlijk voor het verwerven van taal is dat er iemand met je praat. Het leren van een taal, zoals bijvoorbeeld het Engels op school, dat verloopt wel heel anders. Want nou, dat is een bewust proces en daarvoor moet je gemotiveerd zijn en je moet ook oefenen. Maar voor taalverwerving ja, is oefenen eigenlijk helemaal niet nodig. Een praatgraag omgeving is eigenlijk al voldoende.
Nou, het is wel fijn om te weten dat je als ouder dus niet heel snel iets verkeerd kan doen. Dat is wel een geruststellend gevoel.
Zeker, ja.
Een duwertje, volgens mij benoemde je net een praatgrage omgeving. Wat bedoel je daar dan eigenlijk precies mee?
Nou, dat noemen we ook wel de taalrijke omgeving. En dat betekent dat er met het kind en in de omgeving van het kind gewoon veel gesproken wordt. Dus dat een kind ja, gevarieerde taal hoort. En gelukkig is er tegenwoordig ook veel aandacht voor taal op een jonge leeftijd. Want waar vroeger de aandacht voor taal vaak pas op school begon, is er nu al aandacht voor taal en communicatie bij baby's. En ja, als logopedisten zijn we daar heel erg blij mee.
Ik kan me voorstellen inderdaad dat het voor jullie als logopedisten een fijne ontwikkeling is. Alleen toch nog de vraag waarom het nou zo belangrijk is dat we al vroeg kijken naar de ontwikkeling van de taal. Dit is een vraag die ouders ook heel vaak aan ons stellen in de spreekkamer.
Ja, dat herken ik ook. Dan zeggen ouders vaak van, maar mijn kindje is nog zo klein, moet dat nu al? Heeft hij nu nog wat meer tijd nodig? Ik leg het graag uit, want taal is gebonden aan een kritische periode van 0 tot 7 jaar. En dat noemen we ook wel de gevoelige leeftijd voor taal. En het is een periode waarin de hersenen volop in ontwikkeling zijn en ook nog heel flexibel en daardoor makkelijk taal kunnen leren. Na die leeftijd van 7 jaar kunnen kinderen echt nog wel taal leren, maar dan gaat het al wel iets moeilijker. Dus vandaar dat we die gevoelige periode heel graag willen benutten. En ten tweede, er is ook een relatie tussen de spraaktaalontwikkeling met andere ontwikkelingsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan de cognitieve, dat is hoe kindjes leren, hè, en de sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling. En ook het opvoedings- en leerproces loopt via taal. Dus die spraaktaalontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de gehele ontwikkeling van een kind. En daarom heeft het ook zoveel impact als de taalontwikkeling niet goed verloopt. En dat willen we zo vroeg mogelijk signaleren.
Toch is het voor ouders misschien wel fijn om te weten wat dan de mijlpalen zijn. Dus wanneer moet een kindje eigenlijk wat kunnen? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, en dat is ook best wel verwarrend voor ouders, omdat er onderling tussen kinderen echt grote verschillen zijn in dezelfde leeftijd als het gaat om spraaktaalontwikkeling. Dat is in de motorische ontwikkeling zie je daar toch wat minder grote verschillen in. En daarom ga ik vandaag ook even de mijlpalen voor de kinderen van 0 tot en met 4 jaar met jullie bespreken. En daarbij gaat het om de moedertaal, dus de taal of de talen die je kindje thuis spreekt. Dan ga ik het eerst hebben over de eerste 12 maanden, dus het eerste jaar. En dan praten de meeste kinderen nog niet, maar er is al wel volop communicatie door lichaamscontact, door het huilen van de baby, door de troostende woorden van de ouders en verzorgers en natuurlijk het geven van voeding. En als een kind wordt geboren, dan kan hij ook al stemgeluiden herkennen. En wat ook belangrijk is om te weten, is dat een kind wordt geboren met de behoefte om met andere mensen te communiceren.
En heb je dan ook een voorbeeld van hoe ouders hun baby of kindje kunnen helpen om dus sneller die taal te leren?
Ja, zeker. Ouders kunnen de communicatie op de jonge leeftijd met hun kind stimuleren door bijvoorbeeld oogcontact te maken, elkaar na te doen, geluidjes te maken en natuurlijk ook te praten en te zingen met je kind. En dat kan je doen tijdens het voeden of het verzorgen van de baby, het verschonen van de luiers. En je merkt dan dat kinderen gaan terugkijken naar jou als je oogcontact maakt. Ze gaan initiatief nemen. Ze gaan je aandacht trekken met de eerste geluiden. Ze gaan de stem leren verkennen. Ze gaan brabbelen. Ja, er gebeurt ontzettend veel. En van belang dat je als ouder hier ook weer op reageert. Want dat lokt dan weer een reactie uit bij het kind. En die communicatie die dan heen en weer gaat, dat noemen we ook wel interactie. En dat is waar het om draait bij communicatie.
Eigenlijk is er dus sprake van actie en reactie.
Ja, en wat wij ook wel zien of horen van ouders is dat het gewoon heel druk is. En dan zetten ze even een educatief filmpje op voor hun baby. Dat ze van YouTube halen of nou, ergens anders vandaan. Maar leren ze daar eigenlijk wel wat van? Is dat eigenlijk wel wat we zouden moeten willen?
Ja, Ja, nou dat is heel moeilijk in deze tijd. Want we zien inderdaad dat heel veel ouders daarmee worstelen. En door de drukte van de dag lijkt het soms makkelijk om even inderdaad zo'n filmpje op te zetten. Maar zo'n filmpje, dat praat niet terug tegen een kind. Dus juist op die hele jonge leeftijd, dan is het ontzettend belangrijk dat mensen contact hebben met je kind. Het liefst natuurlijk de ouder zelf. En want dan kan je echt die signalen zien in de communicatie, dat een kindje kijkt, dat een kindje misschien het eng vindt of misschien verdrietig is of moet lachen. En daar kan je dan weer op reageren. En een beeld doet dat niet. En eigenlijk wat we weten steeds meer over het laten zien van filmpjes, is dat de hersenen dan eigenlijk als het ware een beetje in een soort slaapstand gaan. En dat is juist een belemmering voor de ontwikkeling. Dus ik begrijp het, maar liever niet doen.
Ja, want wat wij inderdaad ook als advies geven, hè, is tot de leeftijd van 1 jaar 0 minuten schermtijd per dag.
Ja, dat klopt.
We hebben het zojuist gehad over de spraaktaalontwikkeling van kindjes van 0 tot en met 1 jaar. En daar zijn ze voornamelijk aan het brabbelen, zijn ze de klanken aan het nabootsen, doen ze onder andere dus door de interactie tussen jou als ouder en of verzorger. En je kindje natuurlijk. En ik vraag me dan af wanneer de echte woordjes dan tot stand komen. Bij welke leeftijd dit ongeveer is.
Ja, nou de meeste kinderen die gaan tussen de 12 en de 18 maanden. Dus tussen 1 en 1,5 jaar. De eerste woordjes zeggen. En dat is dan meestal papa, mama of die of daar. En ook zien we dan dat kinderen opdrachtjes van 2 woorden gaan begrijpen. Bijvoorbeeld pak bal of geef drinken. Nou, dan zien ouders dat kinderen daarop reageren. En we zeggen ook op deze leeftijd dat het heel belangrijk is om samen geef- en neemspelletjes te doen. En dat is ook weer voor dat over en weer. En dat is ook weer heel belangrijk in communicatie. En wat we ook zien in deze leeftijd is dat kinderen wat meer geïnteresseerd raken in lichaamsdelen. Dus dat zijn ook leuke spelletjes om te doen tijdens liedjes en tijdens het aankleden. En dan kunnen kinderen vaak hun neus of haren aanwijzen. En dan vanaf de leeftijd van 18 maanden, dan gaan kinderen steeds meer losse woordjes zeggen. Misschien nog niet herkenbaar voor iedereen, maar wel voor de ouders. En kinderen proberen dan ook vaak woordjes uit hun omgeving na te zeggen. En op die manier leren ze zich de woorden eigen te maken.
Oh ja, dat is inderdaad heel erg herkenbaar, dat spelletje geven en nemen. Bijvoorbeeld dat ze het eten graag met jou willen delen en aan je geven. En ik vraag me af, wat nou als je kindje nog geen woordjes zegt op deze leeftijd? Kan je als ouder dan nog hier wat aan doen?
Ja, het is belangrijk om goed te kijken naar je kind. Als je ziet dat je kind bijvoorbeeld nog geen woordje zegt, dan ga je kijken wat je kindje al wel laat zien op het gebied van communicatie. En ja, we spreken dan ook wel over de communicatieve functies. Nou, dat klinkt wat ingewikkeld, maar ik bedoel daarmee, hoort je kindje? Hè? Dus zijn de oortjes goed? Reageert je kind al op zijn naam? Dus kan hij ook al een beetje luisteren? Begrijpt je kind ook al wat woorden? Is je kind inderdaad gaan brabbelen of maakt hij alleen nog maar geluidjes? Maak je kind misschien een gebaar? Want wat je kind nog niet doet, daar kan je dan wat extra aandacht aan besteden. En dan ga je dat juist weer proberen te stimuleren. En ook belangrijk, hè, dwing je kind nooit om te spreken. Want voor heel veel kindjes is het praten nog te moeilijk of te spannend. En kijk dan of je kind het misschien kan aanwijzen. En pas dan wel weer op dat je niet te snel ingaat op non-verbale communicatie. Dus daar bedoel ik mee, ja, als een kindje bijvoorbeeld gaat wijzen of want je moet je kind wel blijven uitdagen. Dus probeer op een of andere manier een geluidje of een brabbel of een gebaar te stimuleren.
En wat bedoel je dan precies?
Nou, bijvoorbeeld als een kind wijst naar de bal en je weet hij wil die bal hebben, dan kan je natuurlijk gelijk die bal geven zonder taal te gebruiken. Maar probeer het kind uit te dagen en pak de bal, maar pak ook het boek ernaast en zeg, wat wil je? En dan zeg je, wil je bal of wil je boek? Nou, dan wijst je kindje weer. Oh, de bal. Jij wil de bal. Hier is bal. En dan heb je toch in 5 seconden heb je extra de nadruk gelegd op dat woord. En je hebt je kind zonder het als te veel te frustreren, want dat wil je ook niet, maar toch een klein beetje getriggerd omdat hij leert, hey, oh ja, er wordt iets van mij verwacht. Ik moet nog iets laten zien.
Ja. Ja, eigenlijk ook weer dus de kracht van de herhaling. Hè? Dus in een hele korte tijd, wat jij dus eigenlijk net zegt, het woord gewoon blijven benoemen.
Ja, precies. Ja.
Ik kan me voorstellen dat je nu als ouder luistert en dat je wellicht toch nog vragen hebt. Of dat je zorgen maakt. Wat dan?
Nou, dan is de makkelijkste manier om even contact te maken met de jeugdgezondheidszorg. En dan kunnen we je eventjes bellen of we kunnen een afspraak inplannen op het consultatiebureau. En eventueel kan je ook een afspraak maken bij de logopedist op het bureau.
Dan gaan we weer even terug naar de mijlpalen en we zijn inmiddels aangekomen bij de leeftijd van 2 jaar.
Ja, en dat is een heel belangrijke, want nu ontstaat de tweewoordzin. En dat houdt in dat kinderen 2 woorden met elkaar gaan combineren tot een korte zin. Zoals bijvoorbeeld boek lezen of eten op. En rond 2,5 jaar dan gaan kinderen zelfs al 3 woorden combineren. Kinderen maken dan alweer zinnen als ik buiten toe, mag ik auto. En daarbij hoeven de woorden niet goed worden uitgesproken. Want een stoel wordt bijvoorbeeld vaak nog een tool en een vis een sis. En ook zien we dat kinderen nu zinnen begrijpen met 3 woorden. Van pak je jas en die op tafel. Zoals je hoort gebeurt er dus relatief heel veel in een korte periode. En dan komen we namelijk alweer aan bij de mijlpaal van 3 jaar. En we zien dan dat kinderen echt langere zinnetjes gaan maken van 3 tot 5 woorden. En dan wordt de uitspraak ook wat belangrijker. We willen dan dat in ieder geval de helft verstaanbaar is voor de omgeving.
Dus eigenlijk is het heel normaal dat je je kindje niet altijd goed kan verstaan.
Ja, dat klopt. Maar kijk daarbij wel goed of je kind zich gehoord voelt of juist gefrustreerd lijkt te zijn. Nou, en dan nu de laatste mijlpaal. Dan zijn we aangekomen bij 4 jaar. En kinderen gaan nu naar school en die kunnen steeds beter spontaan een verhaaltje vertellen. En ook aan de hand van plaatjes leren ze om na te vertellen. En de kindjes die maken nog wel vooral enkelvoudige zinnen. En ze vinden meervoudsvormen nog wel lastig. Bijvoorbeeld 1 ei, dat wordt 2 eien in plaats van eieren. En ook vervoegingen zijn nog wat moeilijk. Dus ze maken zinnen als ik heb gezwemd. En dan is het weer belangrijk dat je als ouder je kind positief herhaalt met een goede vorm. Ja, jij hebt gezwommen. Lekker gezwommen in het zwembad. Dan laat je hem weer even extra terugkomen. En het kind is op deze leeftijd ook verstaanbaar voor vreemden.
En zijn er ook klanken of letters die voor kinderen nog lastig zijn op dit moment?
Ja, een paar klanken die zijn nog moeilijk. Ik zal ze meteen even noemen. Dat zijn de R, de R, de SCH, de N. En moeilijke woorden bijvoorbeeld als spinazie, portemonnee. Die kunnen nog lastig zijn qua uitspraak. En ook zien we nog veel kinderen die slissen. En rond 6 jaar, dan moeten deze klanken wel aanwezig zijn.
Ja, dat doet me denken aan eigenlijk ook weer iets uit mijn eigen jeugd. Ik heb een zus die heet Dominique. Zelf heette Caroline, best lange namen. En mijn neefje zei altijd Nononiek en de andere Nononiek.
Ja, dat is inderdaad, dat valt onder die moeilijk articulatorische woorden, waar heel veel medeklinkers in zitten en ook een meer lettergrepige woorden. Dat mag nog lastig zijn. Nou, nu kan ik me voorstellen dat als je luistert naar deze mijlpalen en je spreekt thuis misschien een andere taal of meerdere talen, dat je je afvraagt, geldt dat ook zo voor meertaligheid? Nou, daar gaan we het nu over hebben. En het belangrijkste advies is dan ook meteen, spreek met je kind de taal die je het beste kent. Nou, en wat is dat dan? Dat is de taal die je spontaan spreekt, de taal die je het beste begrijpt, de taal waarin je denkt, de taal waarin je droomt. En meestal is dat ook je moedertaal. We noemen het ook wel de hartentaal.
Vaak horen we van ouders terug dat meertalig opvoeden niet altijd zo eenvoudig is als het klinkt. Is het iets wat jij herkent uit de praktijk?
Ja, absoluut. En vooral wanneer ouders ook beide een andere moedertaal spreken. Het is denk ik goed om te weten dat er meerdere vormen van meertaligheid zijn. We spreken namelijk van simultane meertaligheid. als vanaf de geboorte 2 of meerdere talen tegelijkertijd worden aangeboden. En we spreken van successieve meertaligheid als de tweede taal pas later wordt aangeboden. En ik zeg altijd, kijk goed welke talen er bij jou thuis gesproken wordt en wat de moedertalen zijn. En spreek daar dan ook over hè, met je partner en het liefst voor je kind geboren is. En bespreek ook op welke wijze je de talen wilt gebruiken.
En wat bedoel je daar dan precies mee?
Nou, er zijn 2 manieren. Je kan bijvoorbeeld persoonsgebonden taal aanbieden of situatiegebonden. En met persoonsgebonden, nou, bijvoorbeeld bij een gezin waarbij vader Nederlands spreekt en mama Frans, dan spreekt het kindje altijd met papa Nederlands en met mama altijd Frans. Maar je kan ook situatiegebonden opvoeden. Bijvoorbeeld op weg naar school en op school spreken we Nederlands. En thuis of met de familie spreken we de moedertaal. En dat kan natuurlijk alleen als je ook het Nederlands beheerst. En ik zeg altijd, kies een systeem dat je ook kan volhouden.
Dan gaan we nu naar een van onze vaste rubrieken. Helemaal terug van weg geweest. Gehoord in de spreekkamer.
Ik zag onlangs Maria van 2,5 jaar met haar ouders op het consultatiebureau. En Maria is geboren in Italië en haar beide ouders spreken Italiaans met Maria. En de Italiaanse taal die ontwikkelde zich goed. Maria spreekt in 2-woordzinnen en ze maakte soms ook al een 3-woordzin in het Italiaans. En Maria was in Nederland komen wonen toen ze 2 jaar was. Nou, en ouders die waren bij mij omdat Maria gaat starten op de voorschool, waar Nederlands wordt gesproken. En Maria spreekt deze taal nog niet. En ouders die waren daar toch wat bezorgd over, van ja, hoe gaat zij nu dat Nederlands leren en ook begrijpen? Laten we eerst dan nog even kijken naar de vorm. Hebben we te maken met simultane of successieve meertaligheid? Nou, vanaf de geboorte is er alleen aanbod van het Italiaans, dus we spreken bij Maria over successieve meertaligheid. Ouders die spreken namelijk geen Nederlands en automatisch hebben zij op die manier ook de manier van persoonsgebonden opvoeden. Nou, wat kunnen ouders nou verwachten van het leren van het Nederlands? Nou, we zien meestal dat kinderen 6 stappen doorlopen in de meertalige ontwikkeling. Naar verwachting zal Maria op de voorschool eerst de moedertaal gebruiken om te communiceren, dus in dit geval het Italiaans. En Maria heeft namelijk nog geen kennis of ervaring opgedaan van de tweede taal, het Nederlands. Nou, dan zien we vaak dat die stille periode kan ontstaan en dat is de periode van het zwijgen, terwijl het begrijpen van de tweede taal groeit. En Maria is zich nu ook meer bewust dat er geen Italiaans op de voorschool wordt gesproken. En ze probeert dan wel op andere manieren te communiceren. Bijvoorbeeld door gebaren en soms al wat losse woordjes Nederlands. Nou, dan ontstaan er onvolledige uitingen in de tweede taal. Dus hè, in de nieuwe taal, het Nederlands. En dat is vaak ja, een soort telegramstijl. Nog onvolledig en ook nog niet zo gevarieerd. En Maria kan dit nu ook wel gaan gebruiken op de voorschool, zoals ik wc, jij help, mag ik. Dus dat soort kleine uitingen laat ze al horen. En ook zien we vaak dat er een mix van de twee talen ontstaat. En ook dat is een normaal proces bij meertaligheid. Nou, dan inmiddels is Maria kleuter geworden en het aanbod van de tweede taal neemt toe. En we zien in de jaren die volgen dat Maria zich mondeling voldoende kan uitdrukken in het Nederlands en ook tijdens interactie met haar omgeving. Maar de schooltaalvaardigheid is nog niet volledig beheerst. En daar bedoel ik mee dat in vergelijking met leeftijdsgenootjes die alleen Nederlands praten, dat ze nog niet op die manier zinnen kan maken. Nou, dan hebben we ook nog de eindfase en op dat moment, dan is de mondelinge beheersing, dan lijkt die op een native speaker, dus een moedertaalspreker. En Maria kan zich nu volledig redden in ja, de moeilijke schooltaalvaardigheden in de tweede taal. En belangrijk is dat voor deze eindfase Maria in ieder geval 2 volledige schooljaren nodig heeft.
Nog heel even terugkomend op de mooie casus die je zojuist hebt beschreven. Begrijp ik goed dat het eigenlijk heel normaal is dat als kinderen die pas later in aanraking zijn gekomen met het Nederlands en thuis niet in deze taal worden gestimuleerd, dan op school nog iets meer moeite kunnen hebben met het Nederlands?
Ja, zeker. In het begin is dat absoluut aan de orde. Want kinderen hebben gewoon nog meer tijd en ervaring nodig. En we noemen dat ook wel blootstelling. Ze moeten nog langer en meer worden blootgesteld aan de Nederlandse taal.
Ja. Hey, en wat we vaak ook als ouders, althans ouders hebben vaak ook de vraag aan ons of er nog voordelen zijn als je een kind meerdere talen leert.
Ja, zeker. Ja, onderzoek toont aan dat kinderen nou heel goed in staat zijn om twee of meer talen te kunnen leren. En ze laten ook zien dat de talen elkaar juist versterken. Nou, meertaligheid zorgt bijvoorbeeld voor het sneller leren van technisch lezen, een rijke woordenschat, ook meer gemak om later weer nieuwe talen te leren. En het bevordert ook de prestaties van de hersenen, zoals het denkvermogen.
Wauw, dus dat zijn eigenlijk hele mooie voordelen die je hier schetst. Nu kan ik me voorstellen dat er misschien ook wel nadelen aan verbonden zijn bij meertaligheid. Is dat ook het geval of niet?
Nou, ja, de voordelen zijn echt veel groter. Maar wat we wel zien is dat door de verdeling van de beschikbare opvoedings- en schooltijd die je hebt over twee talen, dat tweetalige kinderen die krijgen natuurlijk per taal wel wat minder aanbod dan eentalige kinderen. Want dan gaat het gewoon verdeeld, wordt het verdeeld over één taal. En daardoor zien we vaak wel dat kinderen met dezelfde cognitie, dus hetzelfde leervermogen, toch nog wat lager kunnen scoren op de taal. En we weten ook dat de geletterdheid van ouders en de mate waarin wordt voorgelezen veel verschil maakt voor het tempo en de kwaliteit van de meertalige ontwikkeling. En dan speelt dus die praatgrage en die taalrijke omgeving weer een heel belangrijke rol.
Dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste onderdeel van deze aflevering. En we sluiten de aflevering af met de welbekende tip top 3.
Nou, tip 1. Heel belangrijk. Praat met je kind. Nou, hoe doe je dit? Kijk naar je kind. Wat vindt je kindje leuk? Volg je kind in wat hij of zij doet. En verwoord dan wat jij doet of wat je kind wil of doet. Dat kan je doen tijdens het spelen, een boekje lezen, maar ook tijdens de dagelijkse gebeurtenissen als aankleden, eten, boodschappen doen, koken, wat dan ook. Want taal is overal. De tweede tip, heel belangrijk ook. Probeer één niveau hoger aan te bieden dan wat je kindje laat horen. Bijvoorbeeld, zeg je kind losse woorden, probeer dan veel tweewoordzinnen te gebruiken. Je kindje zegt bijvoorbeeld jas als je naar buiten gaat. En dan zeg jij jas aan, mama jas, papa jas. En herhaal dus en praat langzaam en duidelijk. En deze tip is vooral belangrijk als je ook al oudere kinderen in je gezin hebt. Want vaak groei je als ouder mee met het taalniveau van je oudste kind. Kijk dus goed wat je kind beheerst en stimuleer vooral je kinderen op het juiste taalniveau. Want als je te lange zinnen gebruikt, dan haakt je kind af. Misschien begrijpt hij je wel, maar vaak zien we dat dan de taalproductie, dus het praten, achterblijft. De laatste tip. We hebben het namelijk ook gehad over het belang van interactie, het samen communiceren. En dan wil ik toch nog kort stilstaan bij het gebruik van schermen. Want wees bewust van je eigen schermgebruik. Als je als ouder kijkt op je telefoon of laptop, dan gaan er echt heel vele kostbare interactiemomenten verloren. En we zien nu al dat kinderen veel meer woorden missen, omdat ouders afgeleid zijn door schermen en daardoor belangrijke signalen van hun kind missen. En omgekeerd zien we dit ook, want een kind leert niet communiceren door een scherm. Een scherm praat niet terug. Probeer daar echt bewust van te zijn en te bespreken hoe je thuis hiermee om wil gaan.
Dit was de aflevering van vandaag. Diewertje, heel erg bedankt dat je bij ons wilde aansluiten vandaag.
Ja, nou, jullie ook bedankt. Ik vond het ontzettend leuk.
Zeker. Nou, wij hebben heel erg genoten en we zijn echt veel meer weer te weten gekomen over dit onderwerp. Mocht je nog meer willen weten of zorgen hebben over de spraaktaalontwikkeling bij je kleintje, neem dan contact op met de preventief logopedist bij de jeugdgezondheidszorg. We willen jullie ontzettend bedanken voor het luisteren en dan zien we jullie weer bij de volgende aflevering. Dus tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.